Dus een kwaadwillende minister die zou kunnen zeggen, nou, ik ga die organisatie verbieden. En dan zijn we in ieder geval 2 jaar van ze af.
Dat is een reële mogelijkheid, ja.
Het recht is overal. Maar hoe beïnvloedt het jouw wereld? In Recht op Nieuws, de podcast van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, duiken we in de juridische kant van het nieuws. Actuele kwesties, scherpe analyses en deskundige inzichten. Allemaal onder de loep van topjuristen. Hier is jouw gastheer, emeritus hoogleraar Recht en Samenleving, Jan Brouwer.
Welkom bij de eerste aflevering van Recht op Nieuws, een podcast over juridische actualiteiten. Mijn naam is Jan Brouwer. In elke aflevering spreek ik met een deskundige van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen over een actueel juridisch vraagstuk. Vandaag behandelen we een gevoelig en fundamenteel thema, namelijk de uitbreiding van de mogelijkheden om organisaties te verbieden. Als het goed is, althans als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aanneemt op 22 april, dan komt daar de bevoegdheid bij voor de minister om organisaties vrij snel te kunnen verbieden. En heel veel mensen maken zich hier zorgen over. Want kan die minister niet al te gemakkelijk politieke partijen op deze manier uitschakelen? Dat staat, deze bevoegdheid, daarvan wordt gezegd dat die haak staat op de verenigingsvrijheid. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar de vraag is of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik spreek daarover met mijn gast van vandaag, Joep Kornstra, meester dokter Joep Kornstra. Joep heeft hier vorig jaar een kloek proefschrift over geschreven van ruim 750 bladzijden. En hij kent alle ins en outs van dit wetsvoorstel en ook van de bestaande procedure. Dus daarover ga ik vandaag met hem spreken. Joep, waarom dit initiatiefwetsvoorstel? Het initiatiefwetsvoorstel ontleent zijn naam aan het feit dat het parlementariërs zijn geweest die met dit voorstel zijn gekomen. Waarom hadden we niet, laat ik zeggen, kunnen blijven hangen in de oude procedure via de rechter? Wat voegt dit toe?
Dank Jan, leuk om hier te zijn. Inderdaad, we hebben een bestaande procedure. Alleen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel die vonden die bestaande procedure eigenlijk om twee redenen niet goed werkend. De eerste reden is dat die procedure veel te traag is. De huidige procedure verloopt nu via de rechtbank. Dan moet het OM een verzoek indienen bij de rechtbank. En dan moet de rechter vervolgens een onderzoek verrichten naar de ins en outs van die organisatie. Het OM moet er allerlei bewijs voor aandragen. En dan komt pas een verbod. Daartegen is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Uiteindelijk nog cassatieberoep bij de Hoge Raad. En dan ben je al gauw 2-3 jaren verder voordat zo'n verbod uiteindelijk werkend is.
Dus deze bevoegdheid moet vooral de snelheid van een verbod gaan bevorderen. Want je zegt, er is rechtsbescherming in 3 instanties. En de wet is zodanig georganiseerd dat het eventuele verbod wat de rechter geeft pas in werking treedt dat de Hoge Raad daar zijn mening over heeft gegeven. Zou je nou niet die bestaande procedure iets kunnen aanpassen en zeggen van, nou ja, als de rechtbank beslist die organisatie is verboden, dat het dan al in werking treedt?
Dat is heel goed mogelijk, hè? Ten tijde van het indienen van het wetsvoorstel is daar wel aan gedacht, maar durfden de initiatiefnemers niet te tornen aan de bestaande procedure. Maar inmiddels in 2022 is de wet zodanig aangepast dat dat inmiddels wel het geval is. Okay. Dus dat de rechter nu bij een procedure om een organisatie te verbieden tussentijds bevelen kan geven om bepaalde activiteiten te staken.
Ja, ja.
Maar dat is een parallelle procedure die losstaat van dit wetsvoorstel dat we nu bespreken.
Ja, maar daarmee is dus, laat ik zeggen, dat bezwaar van de snelheid eigenlijk al getackled.
Ja, je kunt je inderdaad afvragen of het, gelet daarop, het nog wel noodzakelijk is om dit wetsvoorstel aan te nemen in de Eerste Kamer.
Wat zou dan eventueel een reden kunnen zijn om toch met dit wetsvoorstel aan de slag te gaan? Is dan de drempel om een organisatie bijvoorbeeld te verbieden lager? Of is de toerekenbaarheid aan een organisatie zodanig in het vat gegoten dat je sneller strafbare feiten van leden van een organisatie kunt toerekenen? Laten we eens beginnen met de drempel. Wat zijn de criteria voor? Ik heb begrepen dat er in het wetsvoorstel 3 criteria cumulatief, dus niet ieder voor zich, maar cumulatief zijn opgenomen? Wat zijn die drie criteria om een organisatie te verbieden?
Nou, in de eerste plaats moet er sprake zijn van een organisatie die een werkzaamheid heeft, hè, activiteiten ontplooien, verrichten, die een cultuur van wetteloosheid in stand houden, bevorderen of in het leven roepen.
Oké, cultuur van wetteloosheid. Ja. En wat is dat?
Ja, volgens de indieners van dit wetsvoorstel is daarvan sprake als de organisatie via haar leden eigenlijk stelselmatig strafbare feiten plegen. En Die strafbare feiten die moeten eigenlijk een aantasting inhouden van wat we in de samenleving fundamentele waarden noemen.
Oké, dat is het tweede criterium. Ja. Dus een patroon van wetteloosheid. Ze moeten fundamentele waarden in de samenleving aantasten. Dat is het tweede. Wat moeten we daaronder verstaan?
Ja, dat zijn vooral waarden die beogen de veiligheid en de vrijheid van mensen te beschermen.
Oké. Ja. Oké, dan is er nog een derde. Hè, want we zeiden cumulatief drie voorwaarden. En dat is, als ik het goed heb, ontwrichting van de samenleving dan wel een potentiële ontwrichting van de samenleving. Exact. Wat moeten we daaronder verstaan?
Exact. Ja, dat is dus er moet sprake zijn van een patroon van strafbare feiten die een aantasting inhouden van fundamentele waarden van de samenleving. En tot slot moet die aantasting ook nog leiden tot ontwrichting van de samenleving dan wel daartoe kunnen leiden. Ja. En dat is een hele zware drempel, zou ik zeggen. Daarbij kun je denken aan gewelds- of afpersingspraktijken, grootschalige drugshandel. Dat zijn echt strafbare feiten die heel ondermijnend werken voor de samenleving.
Ja. Is nou de drempel daarmee lager geworden ten opzichte van de bestaande procedure?
Zou ik niet per definitie zo zeggen. Nee. Die drie criteria moet, wat je zelf ook terecht noemt, cumulatief aan zijn voldaan. Dus aan alle drie tegelijk moet zijn voldaan. Terwijl volgens de huidige procedure gaat het om het begrip in strijd met de openbare orde. We hebben gezien dat de rechter daar zeker strafbare feiten onderschaart. Maar ook in een uitzonderlijk geval kunnen daar niet strafbare feiten onder vallen. Terwijl in het wetsvoorstel waarbij de minister de bevoegdheid krijgt, moet het per definitie om strafbare feiten gaan.
Is dan die drempel niet een beetje hoger, Joep?
Ja, misschien wel.
Dat zou je kunnen zeggen, hè?
Ja.
Hoe denkt de Raad van State erover? Want we komen natuurlijk wel in de sfeer van de verenigingsvrijheid. Hè? Dat is een belangrijk grondrecht, hebben we altijd gevonden. Ja. Politieke partijen hebben bijvoorbeeld bijna altijd de gedaante, de hoedanigheid van een vereniging. Dus komen we, laat ik zeggen, niet in strijd met een ander grondrecht, namelijk de vrijheid van vereniging?
Nou, de Raad van State was behoorlijk kritisch. En die heeft ook uiteindelijk negatief geoordeeld over het wetsvoorstel. En dat zat voornamelijk in de abstractheid, de vaagheid van de gebruikte voorwaarden. Onder welke voorwaarden kan de minister nu gebruik maken van zijn verbodsbevoegdheid? En de Raad van State zei, nou, dat is gewoon te onduidelijk verwoord in het voorstel. En ook in de toelichting schoten de initiatiefnemers eigenlijk tekort om duidelijk te maken wanneer nu sprake was van die voorwaarden.
Ja.
De initiatiefnemers hebben dat advies min of meer wel ter harte genomen, maar niet helemaal geïmplementeerd. Ze hebben de criteria ietsje aangescherpt.
Ja.
Ja, ze hebben verder niet het voorstel fundamenteel gewijzigd.
Nee. Nou goed. Dus er wordt een bevoegdheid voor de minister gecreëerd, waarvan je zegt, nou ja, of dat nou echt drempelverlagend werkt, is maar zeer de vraag. En dat was wel een van de, laat ik zeggen, het was snelheid, verlaging van de drempel. En de andere was, je zou, laat ik zeggen, sneller in staat zijn om daden van leden van die organisatie, van die vereniging, om het maar even eenvoudig te houden, sneller kunnen toerekenen.
Ja.
Wat is daarmee gebeurd met dat toerekenbaarheidscriterium? Is dat nou, laat ik zeggen, versoepeld ten opzichte van de oude procedure? Of zeg je van, nou, daar kun je ook nog je twijfels over hebben?
Nou, daar heb ik inderdaad ook mijn twijfels over. Kijk, in het oude systeem, dat voortvloeit uit de rechtspraak van de Hoge Raad, blijkt dat eigenlijk het bestuur van de organisatie toch een zekere invloed moeten hebben gehad op het gedrag van leden, voordat de rechter dat gedrag van leden toerekent aan de organisatie.
Ja.
Ja, dus dan moet het gaan om leiding geven aan die strafbare feiten of doelbewust die strafbare feiten
faciliteren.
Misschien wel
opdracht geven.
Opdracht geven, ja.
Ja.
Daar is niet heel snel sprake van. Maar de Hoge Raad heeft ook nog een escape in die formulering aangebracht. Hè, namelijk bijzondere feiten en omstandigheden kunnen ook ertoe leiden dat dat strafbare gedrag van leden wordt toegerekend aan de organisatie.
Ja.
En dat is best wel een ruime uitzonderingsmogelijkheid. En we zien ook in de recente rechtspraak dat de rechter daar gebruik van maakt.
Ja.
En in het wetsvoorstel.
Dat is wel heel ruim, hè? Ik bedoel, want dan is het niet alleen je duldt strafbare feiten van je leden, maar je normaliseert ze. Dus je doet er eigenlijk niks tegen.
Exact. Ja. 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 En in het wetsvoorstel zien we eigenlijk een tweetal criteria voor toerekening.
Ja.
In eerste plaats moet het gedrag plaatsvinden in het georganiseerde verband, een clubverband.
Ja.
Dus op het moment dat jij iemand in een privésfeer afperst, dan is dat niet een clubverband. Maar doe je dat samen met leden van een criminele motorclub, dan is dat in een georganiseerd verband.
Ja. Ja.
Dat is één.
En ik zou maar zeggen, als de Feyenoord supporters ergens iets onheil aanrichten, de boel afbreken, dan is het nog niet per definitie zo dat de supportersgroep van Feyenoord daarvoor aangesproken kan worden. Het moet echt wel, laat ik zeggen, binnen dat verband plaatsvinden.
Exact, exact. Ja. Dat is één aanknopingspunt. En het tweede punt is dat de organisatie dat gedrag echt moet dulden of daartegen niet effectief optreden.
Ja. Ja.
En dat zijn ook weer cumulatieve criteria. Hè?
Ja.
Dus en tegelijkertijd moet eraan zijn voldaan.
Ja.
En als je dat dan vergelijkt met het oude, de oude maatstaf, dan zie je dat misschien toch wel wat strenger kan uitpakken. Want de minister moet hier nu veel meer.
Het klinkt alsof we niet erg veel gaan opschieten met deze bevoegdheid, Joep. Je hebt net gezegd, de drempel om organisaties te verbieden ligt niet per definitie lager.
Nee.
Misschien wel hoger. En als we het hebben over toerekenbaarheid, dan is het ook niet geheel duidelijk of dat nou, laat ik zeggen, een soepeler criterium is dan de bestaande procedure.
Nee, exact. Ja, dat is een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden, denk ik.
Ja.
Want dat wetsvoorstel werd ingediend in een tijd dat er nog allerlei procedures liepen tegen outlaw motorcycle gangs.
Ja.
En inmiddels zijn die
toen was die rechtspraak denk ik nog veel strenger. Hè? Die is in de loop van de procedure tegen Hells Angels, No Surrender enzovoort steeds soepeler geworden. En dat hebben de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel eigenlijk niet goed voor ogen gehad.
Nou ja, en niemand heeft een glazen bol, dus dat was voor hun moeilijk te voorspellen.
Ja.
Maar tegelijkertijd wilden ze ook niet de uitkomst van die procedures afwachten. Hè? Dus ze wilden echt een laagdrempeliger criterium in de wet vastleggen om strafbaar gedrag aan de organisatie toe te rekenen. Maar goed, uiteindelijk is het criterium toch wel strenger, denk ik, dan wat de rechter doet in de andere procedure.
Ja. 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 Zijn er nou organisaties die zich ernstig zorgen moeten maken over dit wetsvoorstel, Joep? Stel dat de minister deze bevoegdheid krijgt, kan je dan zeggen van, sommige politieke partijen of sommige religieuze gemeenschappen, die moeten zich toch wel zorgen gaan maken?
Nou, ik denk dat die vrees onterecht is. Als je kijkt in het wetsvoorstel, worden een aantal organisaties expliciet uitgezonderd. Eén daarvan is de politieke partij en ook aanverwante organisaties. De kerkgenootschappen, de religieuze organisaties, de levensbeschouwelijke organisaties, maar ook vakbonden bijvoorbeeld.
Oké.
Ja, dat zijn allerlei organisaties die de minister niet mag verbieden bij besluit. De reden daarvan is dat de initiatiefers ook wel hebben ingezien dat zo'n weerstand zou oproepen in de samenleving. Omdat deze organisaties die zijn uitgezonderd toch wel een bijzondere maatschappelijke positie innemen.
Ja.
En dat een toets vooraf bij de rechter de aangewezen weg is daarvoor.
Ja, dus die bevoegdheid van de minister die strekt zich niet uit nog tot politieke partijen, nog tot religieuze gemeenschappen, nog tot vakbonden.
Exact.
Ja,
exact.
Want aanvankelijk maakte bijvoorbeeld een politieke organisatie als de FVD zich wel zorgen. Maar dat is dus eigenlijk met dit wetsvoorstel niet aan de orde.
Met het wetsvoorstel niet, nee.
Nee, 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 nee. Welke organisaties lopen dan wel gevaar, Joep?
Nou ja, het klassieke voorbeeld is, waar we het ook steeds over hebben, zijn dus de criminele motorclubs. Daarnaast kun je ook denken aan extremistische groeperingen. Ja, dan moet je denken aan terroristische organisaties. Die op een wijze misschien nog niet zijn genoemd op VN en EU sanctielijsten. Ja, dat kan een enkele keer voorkomen. Een gewelddadige neonazistische groepering of een jihadistische organisatie. Ja, dat zijn echt van die organisaties waarbij het misschien ook wel te rechtvaardig is dat de minister snel optreedt om zo'n organisatie te verbieden.
Ja. Ja. Zou een organisatie als Farmer Defense gevaar lopen, Joep?
Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Nee.
Het hangt een beetje af met wat voor bewijzen de minister komt natuurlijk.
Ja.
Wat wel vaststaat is dat bij sommige demonstraties van deze organisatie of deze groepering strafbare feiten worden gepleegd. En dan moet je denken aan snelwegen blokkeren of bepaalde gebouwen bezetten. Dat soort zaken. En dan is altijd nog wel de vraag, is dat zwaar genoeg? Hè? Zijn die strafbare feiten ernstig genoeg om zo'n verbod van de minister te rechtvaardigen?
Ja.
Nou ja, daar heb ik mijn twijfels bij.
Ja. Ja. Je noemde net voetbalhooligan-achtige groeperingen. Dan denk ik aan supportersclubs. En ja, sommige supportersclubs hebben echt een reputatie op dit terrein. Hè?
Ja.
Met name de Feyenoord supporters, die staan niet bepaald te boek als lievertjes. Komen die in de gevarenzone? We hebben samen ooit een commentaar geschreven op een uitspraak van het Europese Hof voor de Bescherming van de Rechten van de Mens.
Ja.
Over een Franse voetbalhooliganorganisatie. Die werden door de Franse minister, want deze bevoegdheid komt bijvoorbeeld ook toe aan de Franse minister, wel verboden. Hè?
Ja, klopt. Ja. Ja, daarvan kun je zeggen dat het al wat meer in de gevarenzone zit, zou ik zeggen. Alleen, ja, het blijft toch wel altijd een vraag van om hoeveel leden gaat het van de totale supportersgroep. Ja. En dan zit je ook nog met het stukje toerekening.
Ja.
Maar als hij elke week elke binnenstad
verbouwd wordt.
Ja, verbouwd wordt om het op die manier te zeggen.
Ja.
Ja, dan lopen ze toch wel gevaar om verboden te worden.
Ja, in het buitenland is het voorgekomen. Dus geheel ondenkbaar is het ook weer niet.
Nee.
Joep, je hebt gezegd, er zijn een paar uitzonderingen, met name de politieke partijen, die niet onder deze bevoegdheid zullen gaan vallen. Zou het nu de moeite lonen als je gevaar loopt als organisatie, ik zou maar zeggen Extinction Rebellion loopt gevaar. Zou het dan een mogelijkheid zijn om te zeggen, nou, dan maken we van onze beweging een politieke partij?
Ja, dat is een hypothetisch, maar een interessant scenario. Dat is zeker mogelijk. Hè? Want het wetsvoorstel zondert politieke organisaties per definitie uit.
Ja.
Dus ja, dan kan het een strategie zijn van een organisatie die dus in de gevarenzone zit om zich om te vormen tot politieke partij.
Ja.
Daar speelt ook nog mee dat het begrip politieke partij best ruim is in dit wetsvoorstel. Hè? Dus ja, wanneer ben je wanneer ben je een politieke partij?
Ja.
Dat valt niet op voorhand heel duidelijk te zeggen. Dus op zich zou dat een succesvolle route kunnen zijn.
Ja, ja, dus dan ontsnap je aan de tentakels van de minister.
Van de minister wel, ja.
Ja, ja,
maar
ja.
Het is natuurlijk nog wel de vraag of je dan ook ontsnapt aan de tentakels van het Openbaar Ministerie, die alsnog via de rechter.
Via de oude procedure.
Exact,
zeker, ja. Zeker. Ja, 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 ja. Ja, Joep, het wetsvoorstel is met toch enig hangen en wurgen in de Tweede Kamer aangenomen. Het wordt nu 22 april in de Eerste Kamer besproken. Hoe schat je de kansen in? Heeft die Eerste Kamer een andere positie?
Ja, ja zeker. Hè? Dus de politieke partijen die vandaag de dag zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Die vertegenwoordiging ziet er anders uit dan in de Eerste Kamer. En de BBB bijvoorbeeld is in de Eerste Kamer ruim vertegenwoordigd. Het is nog maar de vraag of die voor het voorstel gaat stemmen of niet. Hè, gelet ook op de achterban van deze politieke partij. Nou, een andere grote politieke partij, of eigenlijk fractie zou ik moeten zeggen, is PvdA GroenLinks. Ja. PvdA heeft voorgestemd in de Tweede Kamer, GroenLinks tegen.
Ai.
Dus ja, nou ja, dat zullen ze dus intern moeten bespreken, ja. Wat ze gaan doen met het voorstel. Dus een Eerste Kamer heeft ook een meer rechtsstatelijke rol. Hè? Dus die controleert meer in hoeverre zo'n wetsvoorstel een impact heeft op grondrechten.
Ja.
Dus het is nog niet gezegd of dit wetsvoorstel de eindstreep haalt.
Nee. Bepaald niet, begrijp ik van je. Stel dat het wetsvoorstel wel wordt aangenomen. Zitten er dan voldoende waarborgen in het wetsvoorstel dat de burgemeester... Sorry, ik zeg elke keer burgemeester, maar de minister... dan toch onzorgvuldig gebruik kan maken van zijn bevoegdheid? Zitten er, laat ik zeggen, voor hem in de procedure ook remmende factoren... dat hij niet over één nacht ijs kan gaan?
Zeker, ja. Het is een verplichting voor de minister om eerst advies in te winnen... van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, zeg maar het bestuur van het OM. Tegelijkertijd moet ik daarbij zeggen, dat is niet een bindend advies.
Okay.
Maar goed, het college van procureurs-generaal van het OM behoort wel, zeg maar, tot de rechterlijke macht. Hè? Dus er gaat wel een enig gewicht uit van dat advies. Dus de minister zal wel met hele goede argumenten moeten komen om dat advies in de wind te slaan. En stel dat het een negatief advies is en de minister wil toch een organisatie verbieden, dan zal de minister dat heel goed moeten motiveren.
Ja. De angst is natuurlijk dat een minister van een bepaalde kleur hem onwelgevallige organisaties gaat verbieden.
Ja.
Maar leent het criterium, een van de drie cumulatief gestelde voorwaarden zich nu voor het politiek inkleuren van... een dergelijke actie?
Nee, dat lijkt me niet. Dus de criteria zijn zo bezien objectief geformuleerd. Dus de minister moet aantonen dat er strafbare feiten zijn gepleegd, dat die stelselmatig plaatsvinden, dat er fundamentele waarden worden aangetast, dat er ontwrichting van de samenleving plaatsvindt of dreigt plaats te vinden. Dus daar zit niet, zeg maar, ruimte voor politieke motieven. Waar die ruimte natuurlijk wel zit, is de fase die daaraan vooraf gaat. En dat een minister op onderzoek uitgaat en kijkt van... die actieclub die continu protest voert tegen mijn politieke partij... die zou hij eerder, zeg maar, kunnen onderzoeken... om te kijken of die in aanmerking komt voor een verbod. Dus daarin zit, zeg maar, de angst ook.
En van het onderzoek gaat al een zekere dreiging uit... zodanig dat die groepen misschien wel gaan inbinden. Dat is een beetje de angst die je nu verwoordt, geloof ik. Hè?
Ja, angst. Ik kan me voorstellen dat sommige organisaties... die bijvoorbeeld op een provocerende manier demonstreren... waarbij ook strafbare feiten worden gepleegd... dat die zich nu... Ja, dat er een soort van afschrikwekkend effect uitgaat van die bevoegdheid van de minister.
Ja,
dat kan me wel voorstellen.
Ja. Waardoor ze, laat ik zeggen, toch niet meer de vrijheid hebben om datgene te doen waarvan men dacht dat het goed was.
Exact.
Ja. Joep, hoe zit het? Het is de minister van Rechtsbescherming die deze bevoegdheid krijgt.
Ja, die bestaat niet meer.
Nee. Dus daar zal...
Dat
is een fluitje van de centrum.
Dat zal de minister van Justitie of de minister van Binnenlandse Zaken worden.
Dan spreken we van onze minister en is dat probleem opgelost.
Ja.
Hoe zit het met de rechtsbescherming tegen eventuele... want vroeger moest je vooraf van de rechter toestemming hebben om zo'n club te verbieden. Maar nu is het niet... we gaan nu over naar een soort van preventieve beslissing. Hebben we wel rechtsbescherming?
Ja, gelukkig wel. Dus op het moment dat de minister een verbodsbesluit neemt... dan werkt dat verbod wel direct. Tenminste, als hij het bekend maakt, dan mag je vanuit gaan.
Ja.
Maar je kunt naar de voorzieningenrechter gaan... om dat besluit te laten schorsen.
Ja.
Nou, dat... Dus maar even afwachten of hoe succesvol dat zal zijn.
Ja.
En je kunt de normale bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank en de Raad van State volgen.
Ja.
Dus je hebt wel allerlei mogelijkheden om wat te doen tegen zo'n verbodsbesluit van de minister.
Ja, maar het verschil is wel met de oude procedure dat je direct verboden bent. Hè? Dus dat alle voortzettingshandelingen strafbaar zijn.
Exact, ja. Dus op het moment dat de minister jouw organisatie verbiedt, dan is het ook direct verboden om de werkzaamheid van die verboden organisatie voor te zetten.
Ja. En dan kun je, laat ik zeggen, bij de rechtbank en misschien met de Raad van State je gelijk halen. Maar dan ben je wel 2 jaar verboden geweest. Hè?
Exact, ja.
Ja, dus het is eigenlijk de omgekeerde situatie van de oude procedure.
Ja, nou ja, en dat inderdaad, hè, bij de huidige procedure is die rechtsbescherming, zoals we dat noemen, vooraf.
Ja.
En dus dan weet je zeker dat er in 3 instanties een rechter ernaar heeft gekeken. En dan pas is het verbod definitief. En in dit wetsvoorstel is dat omgekeerd.
Ja.
Ja, en dat is een beetje een politieke beslissing of je daarmee akkoord gaat of niet.
Ja. Dus een kwaadwillende minister die zou kunnen zeggen, nou, ik ga die organisatie verbieden. Dan zijn we in ieder geval 2 jaar van ze af.
Dat is een reële mogelijkheid, ja.
Nou, ja. Nou ja, dat is toch, laat ik zeggen, een zekere dreigende situatie, zou ik zeggen.
Ja.
Ja. Nou Joep, volgens mij zijn we rond. Hebben we alle ins en outs van dit wetsvoorstel wel besproken. Tenzij jij nog zegt, nou, je had toch nog 1 dringende vraag moeten stellen.
Nee, lijkt me niet.
Lijkt me niet. Nee, oké, nee. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek.
Jij bedankt, Jan.
En voor de luisteraars, dank voor het luisteren naar deze nieuwe podcast, Recht op Nieuws. En blijf ons vooral volgen. Heeft u vragen over deze uitzending, deze podcast, dan kunt u een mail sturen naar rechtopnieuws@rug.nl. En ja, als u onderwerpen heeft waar u heel erg benieuwd naar bent, dan kunt u ons ook suggesties geven. Goh, besteed daar eens aandacht aan. Is het bijvoorbeeld mogelijk voor Europa om met een eigen Europees leger op de been te komen? Nou, zo zijn er allerlei actuele gebeurtenissen waarbij je kunt aanhaken. Wij gaan dan proberen daarover de nodige expertise te verzamelen en proberen dan aan uw wensen tegemoet te komen. Graag tot de volgende keer.